Een hele goede avond. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. En weer op deze plek. Ik heb zo'n idee dat de stichting Maranatha, net als het volk Israël is, van pleisterplaats naar pleisterplaats. En dan komen we gewoon weer terug bij af. En wie weet nog hoeveel plaatsen we nog zullen bereiken totdat we bij de Heere zullen zijn. Bedankt voor de uitnodiging en ook voor dat wij een storm getrotseerd hebben. Maar dat heeft u allemaal getrotseerd, want u bent er ook, dus ik was niet de enige. Ik wil met u kijken vanavond naar 1 Thessalonicense en dan het eerste hoofdstuk en de eerste 10 verzen daarvan. 1 Thessalonicense hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 10. En als thema daarboven heb ik dan ontvangen en beantwoorden. En dan komt de nadruk natuurlijk op het tweede. Want we ontvangen heel veel. Ik ontmoet mensen die dagelijks preken luisteren. En ze ontvangen heel erg veel. En als je dan vraagt, maar wat brengt het dan in verandering in je leven? Ja. Nou, ja, als dat het antwoord is, dan is dat niet erg veel. En hier in dit hoofdstuk zien we dat de gemeente in Thessalonica die ontvangt, maar ze beantwoorden het evangelie met hun leven. Laten we het samen lezen. Ik lees uit de Statenvertaling. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u. En vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, ter wille van u. En ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking. En met blijdschap van de Heilige Geest. Zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Tot zover. Nou, in Handelingen 17 kunnen we lezen dat Paulus op zijn zendingsreis in Thessalonica aankomt. En hij is er maar heel kort geweest. Want de Bijbel zegt dat hij 3 sabbaten lang daar heeft onderwezen en gepredikt, het evangelie gebracht heeft. 3 weken. Dan zou je bijna zeggen dat is toch maar zo weinig. Maar die 3 weken hebben een enorme impact gehad op dat volk, op die gemeente, op die mensen. En het bijzondere is dat waar het evangelie krachtig werkt, de tegenstand ook altijd erg groot is. En Paulus moest vluchten, hij moest weg. En dat betekende niet dat het evangelie zijn werk niet gedaan had. Paulus had veel redenen om deze brief te schrijven, maar 1 daarvan is dankbaarheid voor wat God in deze stad, door deze mensen gedaan heeft. Maar aan de andere kant spreken zijn brieven ook van een bezorgdheid. Maar hier gaat het speciaal om de dankzegging en het getuigenis wat deze gemeente heeft. En Paulus begint zo mooi. Hij zegt Paulus, Silvanus en Timotheus. Hoewel Paulus zo'n gedreven man van God was, een apostel door God afgezonderd en bijna geen tijd misschien had om met anderen samen te werken, kom je hem toch steeds in teamverband tegen. En we weten dat het moet niet makkelijk geweest zijn om met een man als Paulus op te trekken. Want Johannes Marcus, die had het een keer had hij het in zijn hoofd gehaald om wat terug te trekken en niet verder mee te gaan. En hij had gelijk tijdelijk afgedaan en Paulus zegt, jij gaat niet meer mee, want jij belemmert het werk. Hoewel later zie je hem maar toch weer terugkomen. Maar hier zie je hem met Silvanus, of andere naam Silas, en Timotheus. En waarom deze twee? Nou, omdat Silas, die was erbij toen Paulus in Thessalonica het evangelie bracht. En Silvanus, die heeft met Paulus in de gevangenis gezeten. Heeft samen met hem met de voeten in het blok gezeten. Maar dat hield ze niet tegen om de Heere te loven en te prijzen, waarop de Heere ze ook bevrijdde. Dus dat kunnen we lezen in Handelingen. Timotheus was ook iemand die optrok met Paulus. En Paulus had een heel groot vertrouwen in Timotheus, want als we lezen in dezelfde brief in hoofdstuk 3, vers 1 tot 7, dan lezen we dit over hem. Daarom toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, het verlangen om naar hen toe te gaan, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden en hebben we Timotheus gestuurd. Paulus had vertrouwen in zijn medewerkers. Hij stuurde Timotheus, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus. Wat een prachtige omschrijving van zo'n jonge man die met de Heere wandelde. Waarom was hij daar? Om u in het geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukking. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Gaat hij verder, toen wij bij u waren, zeiden wij immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is en u weet het. En daarom heb ik, omdat ik ook dit verlangen niet langer kon verdragen, hem, Timotheus dus, gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeef zou zijn geweest. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en uw liefde en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien zoals wij ook u. Dus ook Timotheus had een behoorlijke impact in dat werk in Thessalonica. Prachtig om die samenwerking te zien. En dan begint Paulus bijna al zijn brieven met bijna, als je zou kunnen zeggen, een Paulinische begroeting. Want wat zegt hij? Hij zegt allereerst aan de gemeente van Thessalonica. Maar dan zegt hij iets bijzonders van deze gemeente. Hij zegt de gemeente van de Thessalonicense die in God de Vader en in de Heere Jezus Christus is. En wat me opviel, dat hij niet zei de gemeente die van God de Vader is en van de Heere Jezus. En dat hoor je vaak zeggen, dat ja, deze gemeente is de gemeente van de Heere. Maar Paulus zegt van deze gemeente dat het een gemeente in de Heere en in de Heere Jezus is. Met andere woorden, ze zijn als het ware ondergedompeld in de aanwezigheid van God en van de Heere Jezus. Die twee staan centraal. En dat is zo prachtig om dat zo uit te drukken. Het in God zijn, het in Christus Jezus zijn. Iets wat Paulus in zijn brieven ook regelmatig terug laat keren. En dat is heel wat anders dan deze gemeente, ja die is van God. Nee, maar is de gemeente in God, in Christus, staat hij centraal. En dan zegt hij tegen hun, genade zij u. En dat is voor Paulus absoluut geen stopwoordje. Zoals wij dat zo kunnen zeggen, het ga je goed. Maar wat bedoelen we ermee? Ja, het ga je goed. Maar als hij zegt genade, zij u, dan heeft hij het over die onbegrijpelijke genade van God. Die onverdiende goedgunstigheid van God. Die onverdiende barmhartigheid en langmoedigheid van de Heere. Hij zegt genade, zij u. En wat hebben we dat vaak nodig, dat wij daaraan herinnerd worden, aan de genade van God. Want ook wij die geloven dat het genade is, hebben er soms ook moeite mee om uit genade te leven. Want de tegenstander wil graag laten weten dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Ja, dat denk je wel dat het genade is. Maar doe jij wel dit, doe je wel dat, doe je wel zo. En voordat we het weten, hebben we weer een lijstje, hebben we weer een juk op onze schouders, waardoor we niet kunnen leven vanuit die genade. En Paulus herinnert hen eraan, leren leven uit genade. Dat is wat ik jullie toewens. En de vrede van God. En hij koppelt hier weer de Zoon eraan. Hij zegt, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Dat betekent niet dat er twee soorten gemeenten zijn en twee soorten genade en vrede. Want de Vader en de Zoon, zegt de Heere Jezus, zijn één. Dus het hoort bij elkaar. En het wordt bevestigd in ons hart en in ons denken door de Heilige Geest. De drie in één. Genade zij u en vrede van God. En mag ik u vanavond vragen. Hebt u vrede met God? Kunt u dat beamen? Dat u vrede met God hebt? Ja, kunt u zeggen ja maar. Nee, niet ja maar. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. En dat is een Bijbeltekst die we kunnen onthouden, memoriseren en geloven dat het zo is. Maar geloven we dat het werkelijk zo is? Dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn. Zoals Abraham op zijn geloof werd gerechtvaardigd. En vrede hebben met God. Dat betekent dat als dit moment uw laatste dag zou zijn, dat u geen angst voor de dood hebt. Geen angst hebt om voor de Heere te verschijnen, want u hebt vrede met God. En als het goed is, zou u juist moeten uitzien naar de ontmoeting met de Heere in Jezus Christus. Bij hem te zijn, dat is eindelijk waar het om gaat. En dat is waar de gemeente in Thessalonica ook zo bekend op staat. Want in de twee brieven komt zo vaak die hoop naar boven, waar ik het zo meteen ook nog over ga hebben. Maar het is die genade en vrede van de Heere. En dan zegt hij in vers 2, hij zegt, wij danken God altijd voor u allen. Nou, dat altijd wordt een beetje anders als hij zegt, wanneer wij aan u denken. Dus het is niet zo dat Paulus 7 x 24 aan hun denkt. Maar op het moment dat hij aan ze denkt, zet hem dat in gebed. Dan bidt hij voor hen. En dan staat er hier, dan danken wij God voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Dus aan de ene kant is het dankzegging en de andere kant zijn het ook de gebeden. En dat was eigenlijk iets wat Paulus ook kenmerkte. Paulus was betrokken bij de gemeentes die hij gesticht had. Kijk eens naar Romeinen 1 vers 9. Romeinen hoofdstuk 1 vers 9. Daar schrijft Paulus het volgende. Hij zegt, want God die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. Vers 16. Dan zegt hij het volgende. Ik begin bij 15. Daarom, omdat ik ook gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, hou ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Nog eentje, Filemon. Filemon. Dat is een kleine boekje, maar eenvoudig te vinden als u weet waar die zit. Filemon heeft maar één hoofdstuk. Maar vers 4. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Dus bij de Romeinen doet hij dat, de Efeziërs doet hij dat, de gemeente te Thessalonica doet hij dat, over Filemon doet hij dat. En wie weet over wie hij nog meer dat doet, maar niet opgeschreven staat. Dan zou je bij denken, Paulus, dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Als de geest van God in je kan werken en als hij een persoon of een gemeente of iemand in je gedachten brengt, dan is het om daar iets mee te doen. Paulus leert ons hier dat het een goede gewoonte is dat als er een persoon opeens in uw gedachten komt, dat u voor die persoon bidt en dankt. En de vraag is, zijn we daar gevoelig voor? Doen we dat ook? Bidden we voor elkaar? Danken we voor elkaar? Dat wordt wat minder gedaan. We bidden altijd dat de andere maar een beetje veranderen moet en een beetje. Maar bidden we en danken we voor elkaar? En Paulus geeft hier een voorbeeld. Hij zegt dat is een deel van mijn leven. Ik ben niet alleen degene die geroepen is om dat evangelie te brengen. Ik ben niet alleen geroepen om te onderwijzen. Ik ben niet alleen geroepen om een gemeente te stichten. Ik ben niet alleen geroepen om een gemeente te corrigeren en op hun fouten te wijzen en ze te waarschuwen. Maar ik ben ook geroepen om voor ze te bidden. En dat maakt Paulus zo intens betrokken bij de mensen die hij bereikt. En daarom zijn zijn brieven soms aan de ene kant zo hard en scherp. Maar als je dan gaat zien dat daar een biddende en dankende Paulus achter die woorden zit, dan ga je zien dat het bewogen woorden zijn. Dat hij bewogen is met de gemeente van de Heere Jezus Christus. In vers 3 zegt hij dan nog verder, en zonder ophouden, denken, en dan zegt hij drie bijzondere kenmerken van deze gemeente. 1. Het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. 3 deugden, geloof, hoop en liefde. En we kennen ze wel uit 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. En die 3 deugden die waren zichtbaar in deze gemeente. Maar wat zegt Paulus hier? Hij zegt, het zijn deugden die niet passief zijn. Zolang je maar een kettingje of een armbandje hebt met geloof, hoop en liefde, zit het wel goed. Het zijn actieve deugden. Hij spreekt hier over het werk van uw geloof. Werkelijk geloof zet iets in werking. Het doet iets met je, of niet? Ja, ik bedoel niet elke zondag naar de kerk gaan. Dat is wat het geloof doet. Maar innerlijk in uw denken, in uw handelen, in uw wandel, in uw leven. Geloof werkt iets uit. Anders is het maar een dood geloof. Als het niets uitwerkt. Het werkt iets uit. Dan zegt hij, de inspanning van uw liefde. Nou, mijn lieve vrouw en ik zijn 48 jaar getrouwd. Gaat echt niet vanzelf hoor, altijd. Het vraagt nog steeds inspanning. Maar niet een inspanning van zware arbeid, maar inspanning om het huwelijk aangenaam voor het aangezicht van God te houden. Om het huwelijk te bewaren zoals God dat bedoeld heeft. Om dat in vergelijking met Efeze 5 te houden. Dat ik van haar moet houden zoals Christus van zijn gemeente houdt. En dat zij aan mij onderdanig is zoals de gemeente aan de Heere Jezus onderdanig is. Mag je in sommige kerken niet meer zeggen, hè? Onderdanig. Maar die hebben ook geen idee wat het woord van God daarmee bedoelt. Die wat het juist vind ik ook, broeder. En daarom mogen wij dat hier wel zeggen, hè? Heel goed. Maar dat is het mooie. Maar we zien hier, het zijn 3 actieve handelingen in deze gemeente. Ze zijn met die liefde bezig. Liefde brengt arbeid voort. Het doet iets. We kunnen makkelijk zeggen, ja, ik heb echt liefde voor de omgeving, maar waar blijkt het uit? En dan de hoop. En dat is helemaal zo mooi. Want dat kenmerkte de gemeente in Thessalonica. Ze leefden tussen de dag dat ze het evangelie gehoord hadden en tot bekering waren gekomen. En de hoop die ze hebben, zoals hier staat, zo mooi. En de volharding van uw hoop. En wat is hun hoop? Hun hoop op onze Heere Jezus Christus. Dat is hun hoop. Ze hebben het evangelie gehoord. De hoop is de ontmoeting en de wederkomst van Christus. En daartussen is er geloof, hoop en liefde. Functioneert deze gemeente. En dan is er nog een kenmerk die zo bijzonder is. Want hij zegt, op onze hoop, op onze Heere Jezus Christus. En hoe doen ze het? Voor het aangezicht van onze God en Vader. Een gemeente die de rekening mee hield dat ze continu in de aanwezigheid van God waren. Dat vergeten wij soms, hè? Wij denken God te ontmoeten zondags in de kerk en we God te ontmoeten wanneer we hem nodig hebben. Maar we geloven toch met elkaar dat God alomtegenwoordig is. En dat betekent dat God overal op dezelfde tijd, op hetzelfde moment aanwezig is. Met andere woorden, hoe u zich ook beweegt, we bewegen ons altijd in de aanwezigheid van God. En deze gemeente had dat begrepen. Onze geloof, onze hoop en onze liefde, die wordt versterkt in de bewustwording dat we voor het aangezicht, in de aanwezigheid van God leven. En Paulus zegt, en daar dank ik voor. Daar word ik door bemoedigd. Daar word ik blij van. Want, zegt hij in vers 4, wij weten immers. Kent u die mensen die continu zeggen, je kunt niet weten. De Bijbel is alleen geloven. Nou, u moet dus weten hoe vaak in de schrift staat dat we dingen kunnen weten. Door de Heilige Geest wordt het overtuigend in jouw geest, als je wederom geboren bent. Ik wil dat gij weet, zegt Paulus. En hier hij zegt, wij weten, ook Timotheus, ook Silvanus, wij weten, zegt hij, geliefde broeders. Wij weten, geliefde broeders, zegt hij zo mooi. Wat weet hij? Van uw verkiezing door God. De NBG-vertaling zegt het iets anders. Die zegt, wij weten immers door God geliefde broeders. Door God geliefde broeders. Dat maakt het nog intenser. Want je kunt elkaar als broeder lief hebben. Maar als je elkaar gaat zien dat je allebei door God geliefd bent en daardoor geliefde broeders van elkaar geworden bent, dan is het wel heel bijzonder. En hij zegt daarmee, hij zegt, wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. En dan zou je bijna denken, ja, geen wonder dat Thessalonica, dat het daar allemaal zo goed gaat, want ze zijn uitverkoren, ze zijn verkoren door God. Nee, zegt Paulus, je moet altijd komen. Maar het bewijs dat God zijn werk in die gemeente heeft gedaan, gaat hij in de volgende verse beschrijven. Dan gaat hij beschrijven waaruit het zichtbaar is geworden dat de liefde van God, het verkoren werk van God, zichtbaar is geworden in deze gemeente. Want God wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat allen tot geloof en bekering komen. En de Heere Jezus is gezonden voor de gehele wereld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven ontvangt. Dat is de genade van God. Maar je moet iets met die boodschap doen. Het is niet alleen aanhoren, het is ook beantwoorden. En op het moment dat je beantwoordt, Dan behoor je tot die uitverkorenen in Christus Jezus. De Bijbel leert niet dat we uitverkoren worden om in Christus te komen. De Bijbel leert dat je als je Christus hebt aangenomen, dan heb je de macht gekregen om een kind van God te zijn. En dan behoor je tot die uitverkoren groep op deze wereld die zit te wachten tot de Heere ons komt halen. En we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de genade van God. En waar was dat zichtbaar uit? Nou, niet omdat de gemeente perfect was. Je zou bijna het idee krijgen dat deze gemeente een hele perfecte gemeente is. Nou, nee hoor, want de dankbaarheid van Paulus was niet omdat ze hem alle zo hoog achten. Want in dezelfde brief moet hij zijn apostelschap verdedigen. De dankbaarheid kwam ook niet omdat ze moreel onberispelijk waren. Want er was seksuele zonde in de gemeente. De dankbaarheid kwam ook niet omdat ze zuiver in de leer waren, want Paulus moest ze ook in de leer corrigeren. Maar wat maakte ze zo bijzonder? De bekering en wat het had uitgewerkt. En het is niet de perfectie, maar het is de gehoorzaamheid. Wij zullen hier niet perfect worden. We zijn perfect in Christus. Maar we zijn vandaag nog in het vlees. En sommigen zeggen we hebben 3 vijanden. Nee, eerst is natuurlijk de duivel. De tweede is de wereld. Maar ja, de derde is het meest dichtbij, hè? Dat zijn we zelf. De oude vlees. Nou, denk wel, als je klein bent, heb je maar klein vlees. Maar als je 2 meter bent, heb je 2 meter vlees. Maar het hangt niet van de grootte af. Het hangt van de ruimte af die je dat geeft. En dat kenmerkte de gemeente. Want hij zegt, waaruit weten wij, geliefde broeders, van uw verkorenheid, van die verkiezing door God? Hij zegt hierdoor, vers 5. Hij zegt, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Dus met andere woorden, Paulus heeft gezien wat dat evangelie verkondigen uitwerkte. Het was niet zomaar de woorden, maar het was de kracht van het evangelie zelf. Want geloven we nog dat het woord van God kracht in zich heeft? Gelukkig, eentje zegt ja. Waarom schaamt Paulus het evangelie niet? Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods, lieve broeders en zusters. Het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft. Van een ieder die gelooft. En Paulus heeft dat mogen zien. Hij heeft dat evangelie gebracht. Paulus vond zijn eigen niet zo'n indrukwekkende prediker. Hij was niet zo charismatisch op het toneel. Maar zijn woorden waren zuivere woorden. Hij bracht het evangelie. En dat evangelie heeft kracht in zich. En wat nog meer, niet alleen de kracht van het evangelie, maar met de Heilige Geest. En heeft de Heer Jezus niet gezegd dat de Heilige Geest zal komen? En de Heilige Geest zal overtuigen van zonde, van oordeel en gerechtigheid. Waarom doet dat Heilige Geest? Waarom doet hij dat? Zodat u tot geloof en bekering komt. Zodat u uw zonde belijdt en gelooft in het reinigende bloed van de Heere Jezus. Zodat u gaat zien dat op dat kruis de woorden het is volbracht ook voor u en mij gelden. Dat is het werk van de Heilige Geest. En nog iets achter. In volle twijfel. In volle zekerheid. Ik durf hier met volle zekerheid te zeggen, ik ben een kind van God. Johannes 1 vers 12, doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij wat gegeven? Macht gegeven. In de grondtekst staat recht van spreken gegeven om een kind van God te zijn. En als je dat zo zegt, dan ga je niet tegen dat woord in, dan zeg je met volle zekerheid wat dat woord je onderwijst. Dan durf je daar in te geloven. 1 Johannes 5 vers 13, want deze dingen heb ik u geschreven. Wie? U die gelooft. Waarom heeft Johannes die dingen geschreven aan iemand die gelooft? Zodat u weet dat gij het eeuwige leven hebt. Dus als u zegt, ik weet het, dat ik voor eeuwig geborgen ben bij mijn heiland. Ik weet dat ik het eeuwige leven heb. Dat is geen oogmoed, dat is geloven in het woord van God. En de eerste jaren van mijn bekering heb ik dat onderstreept, heb ik dat gememoriseerd, want de duivel liet me continu weten dat ik het niet waard was om een kind van God te zijn. En dan zei ik, oh ja, er staat geschreven. En wie deed dat ook, hè? Mijn heiland, mijn verlosser, mijn zaligmaker, de Zoon van God, die zei ook, joh, moet je eens luisteren, er staat geschreven. Maar ja, dan komt de duivel ook zo sluw als die is. Ja, zegt hij, maar er staat ook geschreven. Nou, dan gaat de Heer Jezus laten zien dat je schrift met schrift moet vergelijken. En dan leert hij je dat woord van God verstaan. Hij zegt hier zo mooi, op die manier is dat evangelie bij jullie gekomen. En dan zegt hij vers 6. Ook, u hebt dat niet alleen ontvangen, u bent navolgers geworden van ons. U bent navolgers geworden van ons en van de Heere. Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk? Bedoelt u met ons zijn denominatie? De groep van Paulus? Of de groep van Paulus, Silas en Timotheus? Paulus moet... We moeten toch de Heere Jezus volgen? Waarom zeg je hier, jullie zijn navolgers geworden van ons en van de Heere? Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, Paulus is daar heel duidelijk in. Kijk u eens mee naar 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, vers 1. Roept hij de gemeente op. Hij zegt, wees navolgers van mij. Ja, Paulus, wacht even. Wij moeten toch de Heer Jezus navolgen? Dat zegt de Heer Jezus toch meerdere keren ook in de evangelie. Volg mij. Maar wat doet Paulus hier? Hij zegt, wees navolgers van mij, komma, zoals ik navolger van Christus bent. Dat is discipelschap. Dat is een iemand die ouder in het geloof, langer in het geloof, die verfundeerd staat in het geloof en die dan een ander wil leren, hoe blijf je staan in het geloof? Broeders en zusters, zoals u hier zit, aan wie trekt u zich op? Wie is uw voorbeeld? Naar wie kunt u gaan met uw geloofsvragen, met je geloofsstrijd en vooral de jongeren onder ons? Aan wie trek je op? Jij liever aan een leeftijdsgenoot, hè, die hetzelfde denkt. Nee, zoek iemand ouder die geworteld is in het woord van God. Die geworteld is in het leven met Christus. Paulus zegt hier, wees navolgers van mij en ik zal je laten zien zoals ik een navolger van Christus ben. Nou, dan bedoelt hij niet van, dat is roze geur en maneschijn. Dan ga je een pad op die behoorlijk zwaar kan zijn. Maar Paulus wist wel waar zijn oog op gericht was. Was gericht op de Heere Jezus Christus. Kijk eens in Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Daar roept hij eigenlijk meerdere op. Vers 17. Daar zegt hij, wees met elkaar mijn navolgers, broeders en zusters natuurlijk. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Let op hun levenswandel. We gaan soms mensen achterna lopen omdat ze zo charismatisch, prachtig in elkaar zitten. Maar de Bijbel zegt, let op hun levenswandel. En hier roept u ook op om navolgers te zijn en je oog gericht houden op die mensen die met de Heere wandelen. Die dat woord van God als waarheid nemen, die dat zwaard ter hand nemen, die je kunnen leren in de moeite van het leven, in de keuzes en in je huwelijk en je gezin en je werk en noem maar op, terug te gaan naar dat woord van God. En daar de wijsheid, de vertroosting en de leiding in te vinden. Gericht op de juiste mensen. En dat bedoelt Paulus als hij in Thessalonicenzen zegt, wees mij navolgers. Ook u bent navolgers geworden van ons en van de Heere. En wanneer was dat gebeurd? Toen u het woord aannam. Kwestie van aannemen. Het wordt gegeven, maar je moet het wel aannemen. Zelfs als u jarig bent, u krijgt een cadeau. Wat doet u? U neemt het aan. En als het goed is, in onze cultuur, wat doet u dan ermee? U pakt het uit, hè? In Bolivia doen ze dat niet. In Bolivia, nemen ze het cadeau aan. En dat zetten ze ergens apart. En daar hebben ze een reden voor. Want het cadeau kan teleurstellen. En dan kan de gever het zien op het gezicht. Dat, oh, is dat het? En om die schande te voorkomen, pakken ze nooit een cadeau uit. Maar dat was Gods bedoeling niet. God heeft ons zoveel gegeven, van Genesis tot Openbaring. En mag ik u vragen, pakt u dat nog wel eens uit? En raakt u nog wel eens onder de indruk van dat woord van God? Wordt u nog wel eens stil voor het aangezicht van God? Verwondert u nog wel eens over het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus? Dat wij door genade en door geloven, niet uit werken, zalig verklaard kunnen worden. Wat een cadeau heeft hij ons gegeven. En hij zegt hier tegen de gemeente in Thessalonica. Hij zegt, toen jullie het woord aannamen. Hij heeft het verkondigd. Het is gekomen in kracht. Het is gekomen door de overtuiging van de Heilige Geest. En het heeft met u iets gedaan. Waarom? Omdat u heeft aangenomen. Wedergeboorte verandert mensen. Zo bent u dan in Christus een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. En ze namen het aan te midden van veel verdrukking. Nou, dat is niet het juiste moment om dan het evangelie aan te nemen, want de verdrukking werd alleen maar zwaarder. Maar in het licht van de Bijbel was dit meer waard dan de verdrukkingen. En dan zegt het zo mooi, u heeft het met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen. En wat is dan de uitwerking ervan? Zodat u voorbeelden geworden bent. Paulus, Silas en Timotheus waren een voorbeeld voor die gemeente. God heeft door de boodschap en de verkondiging een wonderlijk werk in die mensen gedaan. Ze zijn tot geloof en bekering gekomen. En nu zijn zij tot een voorbeeld geworden. En waar? Voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. En wat voor een voorbeeld. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Het was hoorbaar, het was zichtbaar, het was bijna tastbaar. Deze gemeente was een gemeente van de Heere Jezus Christus. En het was zichtbaar en hoorbaar. En vers 8, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. En hij zegt op zo'n manier, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Dankzegging en lofprijzing. Dat kwam er wel uit voort. Maar daar was niks meer over te zeggen. Dat was niet meer nodig. Later lezen we in de brief dat er wel andere dingen nodig waren. En waarom niet? Hij zegt, in die andere plaatsen Zij vermelden, vers 9. Zij vermelden zelf over hoezeer, en waar begint het? Hoe wij, Paulus, Silas en Timotheus, ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Ik ben zo blij dat dat woord hier genoemd wordt. We leven in een tijd waar het allemaal zo is. Gaat het niet zo goed met je? Dan moet je Jezus aannemen. Wil je een beter leven, moet je Jezus aannemen. Wil je van je verslaving af, moet je Jezus aannemen. Weet je wat de boodschap is? Bekeert u. Bekeert u en geloof het evangelie. En die bekering, dat is een beetje uitgehaald. Er komt een tijd dat we dat misschien geen eens meer mogen zeggen. Dat mensen zich moeten bekeren. Mensen moeten blij zijn en een eigen mening hebben. Maar hier zegt hij zo, en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. En we denken dan gelijk aan die boeddhabeeldjes in de tuin, in een tuincentrum. Maar we hebben zoveel afgoden wat we allemaal dierbaarder vinden en aanbidden dan God zelf. En daar moeten we ons van afkeren en bekeren, tot één keer komen. U heeft zich bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Oh, wacht even. Dus geloven werkt nog meer uit. Het is niet geloven dat de Heer Jezus voor je zonde is gestorven en dat je daardoor gereinigd kan zijn en door het bloed, door geloof, door genade. En mooi, dat is mooi. Nee, waarom is dat? Zodat wij anders gaan leven en God gaan dienen en leven tot eer en glorie van zijn naam. Daar ligt die geweldige uitdaging. En dan, wat kenmerkt Thessalonica? En zijn zoon uit de hemel te verwachten. Maranatha. Nou, dat begon daar al hoor. Het was niet alleen in Ermelo of andere plaatsen. Zij verwachten de Heere Jezus. Zij verwachten de zoon van God uit de hemelen. Die, welke? Die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk, hij die leeft. Dat is geen afgod, dat is de levende God. Die verwachten ze. En waarom verwachten ze hem? Die ons verlost. Wij zijn toch al verlost? Wij zijn toch al verlost? Als je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde is gestorven, dan ben je toch verlost van over het oordeel? Zo is er dan geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar we hebben nog steeds een verlossing nodig. Verlossing van ons vlees, maar die ons verlost van wat? Van de komende toren. Wij worden verlost voordat de toren van God, het oordeel van God over deze wereld komt. Dat heeft hij beloofd. Hij zegt niet, ik ga jullie bewaren in de dag van de toren. Ik verlos jullie, zegt hij, van die komende toren. Want dat heeft met de toren van God te maken. Er is geen oordeel meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij vallen daar niet meer onder. En dat haalt hij ook zo prachtig aan in hoofdstuk 5. En daar sluit ik dan mee af. Hoofdstuk 5. Vanaf vers 9. Herinnert hij de gemeente in Thessalonica aan. Hij zegt, maar, of want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. En leven we met die verwachting. Ik heb meerdere keren gehad dat als het zo bewolkt is en zo donker en een paar wolken gingen van elkaar open en de zonnestralen kwamen doorheen, dat ik dacht, gaan we? Hij komt ons halen. Maar ja, het is nog niet zo ver, want ik sta nog hier. Maar die verwachting, die leeft. Toen onze derde dochter werd geboren, toen zei Nel nog, oh, deze hoef ik straks niet naar school te brengen. geen zorgen te maken over hoe ze zal opgroeien, met wie ze zal trouwen, want de Heer Jezus komt spoedig. Nou, die kleine heeft zelf nu 4 kinderen. Maar is ze daardoor haar verwachting kwijtgeraakt? Nee hoor. Want de verwachting, die ligt in hem. En hij zal komen op de meest rechtvaardige tijdstip die er maar in de geschiedenis kan bestaan. Op Gods tijdstip. En als ik dan nog 10 jaar moet wachten, of ik mag het dan niet meemaken, dan weet ik wel dat degenen die leven even moeten wachten. Want eerst zullen zij die in hem gestorven zijn, die zullen opstaan. En dan zij die nog leven, samen met hen, hem tegemoet gaan in de lucht. Dus ja, is het dan zo belangrijk dat we het nu meemaken? Nou, Paulus zei ook, ja, dat zou ik wel graag willen. Maar als het niet zo is, ach, dan gaan wij nog de levende voor ook. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom. En dat is wat het evangelie wil doen. Het evangelie wil bekering brengen. Het evangelie wil verandering brengen. Maar het evangelie wil vooral hoop brengen. En we hebben het net gehad. Je zal maar van het dak afvallen. Nou, wat een hopeloze situatie. Je zal maar ziek worden en zware operaties onder moeten gaan. Anderen worden angstig nu. Wordt dit een derde wereldoorlog met Rusland? Want ze hebben het al, het wordt een oorlog tussen Europa en Rusland. Ach, broeders en zusters, laat maar zien hoe het komt. Maar hou uw hoop vast. Hou vast aan het woord van God. Hou u vast aan de Heere Jezus Christus. En dat het ons ook mag uitdagen tot een stukje zelfonderzoek. Waar staat u vandaag in uw relatie met God? En dat er een verlangen mag zijn. Heere, ik wil u volgen. Ik wil u dienen. En meer hoef je niet te zeggen. Dan gaat de Heere dat uitwerken. Zullen we hem samen ook daarvoor danken. Vader in de hemel, we komen u zo danken voor de gemeente in Thessalonica. Maar bovenal voor het werk wat u daar gedaan hebt. Dat het evangelie, Heere, door Paulus daar zo krachtig gebracht is. Heere, dat het mensen tot geloof en bekering heeft gebracht. Maar dat niet alleen, dat het een enorme verandering heeft teweeggebracht. Zo sterk dat het zelfs in de omgeving zichtbaar en merkbaar was. Maar deze gemeente, Heere, was een actieve gemeente. Werk in het geloof. Inspanning in de liefde en volharding in de hoop. En ook zij hebben verdrukking meegemaakt. Maar zij hielden dus vast aan u, Heere Jezus. En wat een prachtig voorbeeld voor ons. Paulus als voorbeeld, de gemeente als een voorbeeld. Ja, met al hun tekortkomingen mogen we toch van ze leren. En mogen onszelf onderzoeken, hoe is het met mij vandaag? Heb ik echt een verlangen om voor de Heere te leven? Geloof ik nog steeds in de waarheid van het woord van God? Oh, er zijn zoveel dingen die we niet begrijpen, maar dat geeft niet. Als we het maar geloven. We zijn niet behouden doordat we alles begrijpen. We zijn behouden door geloof en door genade. En Heere, dank u wel voor de zekerheid dat er hoop is op u. En de gemeente die hield dat vast. En Paulus bemoedigt ze ook daarin. En dank u wel dat wij ook dat vast mogen houden. Dat we ook in ons hart kunnen zeggen, Maranatha, we weten, hij komt. En we weten niet wanneer, maar zoals gezegd, het zal op het juiste, rechtvaardigste tijdstip zijn. Omdat het op uw tijdstip gebeuren zal. Heere, wees zo met ons. Heere, en laat zo zijn dat het woord van vanavond verder een uitwerking hebt in ons hart. Dat we daar misschien met elkaar over doorpraten. Misschien ook voor elkaar de vragen stellen van hoe is het met jou? Hoe is het met jouw liefde? Hoe is het met jouw hoop? Hoe is het met jouw geloof? En dat we elkaar mogen versterken en misschien ook wel voor elkaar bidden en danken. Wat een prachtig voorbeeld geeft Paulus hier. Telkens wanneer die gemeente of andere gemeente of personen bij hem in herinnering kwam, was er dankzegging en gebed. Vader, dank u wel voor die voorbeelden. Dank u wel voor vanavond. Zegen ons zo, Heere, met uw liefde. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. Neemt u het over of... Oké. Dan zingen we met elkaar. Dan komt onze organist al aanlopen. Ja, waarom we zingen? Lied 801, O Heilig Lam van God, het eerste en het vierde vers. Het lijstje een beetje in de war gegooid. Maar wilt u gaan staan voor de zegenbeden en dan zingen we Johan de Heer 15 als slotlied. Slaan we één lied over. Vader in de hemel, we komen u zo danken, Heere, dat het is volbracht. En we willen hier niet vandaan gaan, Heere, zonder uw zegen. Zegen ons, Heere, met die bijzondere liefde die u hebt bewezen in het geven van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heere, met het opstandingsleven van de Heere Jezus. Opdat wij ook levend in deze wereld staan. Geestelijk levend. En zegen ons ook, Heere, met de vrucht en de kracht en de wijsheid en de vertroosting van de Heilige Geest. Opdat wij, Heere, niet alleen die zegen ontvangen, maar ook tot zegen kunnen zijn voor elkaar. En tot zegen mogen zijn voor de mensen die we deze week op ons levenspad weer mogen ontmoeten. Zegen ons, Heere, en stel ons tot zegen. Uit genade. Amen. Zingen we nog de versen 1, 2, 3 en 4 van Johannes, de Heer 15.